Goedenavond iedereen, welkom. Ik wil collega Veronique van Robijs verontschuldigen. Zijn er vragen na afloop van de gemeenteraad? Sophie?
Ja, ik had eerst graag een aanpassing van de agenda gevraagd. Burgemeester, ja. Hoogdringendheid. Ik ben ermee van bewust dat dat de procedure is. Ik had graag twee agendapunten eraan toegevoegd, of eerst, maakt niet uit. Het eerste agendapunt heeft als titel stopzetting werkzaamheden gemeentelijke loods na kennisname van onwettigheid van omgevingsvergunning 2022-116-830. En het tweede punt dat ik graag had geagendeerd is daarmee in verband houdend. Betreft de intrekking van het besluit van de gemeenteraad van 22 mei 2023 met betrekking tot het verlenen van de goedkeuring aan het wegentracé dat wordt voorgesteld in de omgevingsvergunning daarnet vernoemd.
Oké, sta mij toe. Ik ga even de gemeenteraad schorsen voor een...
Dank u. Maar misschien de hoogdringendheid nog kaderen.
Ja,
dat is misschien belangrijk om mee te nemen. Nee. Dus ik ga eventjes kort schetsen van waar dat de twee punten komen. Het is zo dat ik drietal weken terug gecontacteerd ben door buurtbewoners in de omgeving van de gemeentelijke loods. Die waren een beetje verontrust over het feit dat daar mogelijk werkzaamheden gingen plaatsvinden. En naar aanleiding daarvan ben ik eens bij de dienst omgeving langs geweest om de omgevingsvergunning van naderbij te bekijken. De algemeen directeur is daarvan op de hoogte. Na verder juridisch onderzoek heb ik helaas moeten vaststellen dat er een aantal problemen zijn met dat dossier. In die mate dat wij ons momenteel toch in een zeer onwettelijke positie bevinden als gemeentebestuur, met ook alle juridische gevolgen die daar mogelijk kunnen bij optreden. En daarom denk ik dat het van belang is dat de gemeenteraad kennis neemt van deze situatie, dat is enerzijds, maar dat wij ook een aantal concrete acties daaraan linken. Dank u.
Oké, goed. Dan gaan wij ons even terugtrekken. En dan komen we onmiddellijk terug om deze gemeenteraad verder te zetten. Goed, ik stel voor dat we eerst punt 1 ter stemming voorleggen. Het punt dat Sophie aanhaalt wegens hoogdringendheid. Moet u ten behoeve van de algemeen directeur en de notulen nog wat meer kaderen?
Ik wil de stukken van het punt doorsturen van zodra dat het geagendeerd is. Die staan klaar.
Goed, dan gaan wij... Aangezien dat wij met onze fractie de hoogdringendheid niet erkennen, omdat wij geen weet hebben van beroep of enige juridische stappen, dan leg ik dit punt ter goedkeuring voor opname op de agenda van deze gemeenteraad.
Ja.
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 Nee.
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 Nee. Nee. En dan het tweede punt.
Ook daar zijn de stukken beschikbaar.
Goed.
Ik wil er alleen op wijzen, als het punt niet ter stemming wordt voorgelegd, dat er bij gevolg dat ik het punt in de vraagstelling ga brengen, dan zal duidelijk zijn wat de hoogdringendheid is. En dan gaat het spijtig zijn dat wij dan pas zien hoe hoogdringend het is.
Goed, wij blijven bij ons standpunt wat betreft die hoogdringendheid. Okay. En ik vraag de stemming voor de opname van dit punt op de agenda.
Ja.
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 Nee.
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 Nee. Dan gaan we over tot onze effectieve agenda. Ik vraag, Som, zijn er van jullie kant uit vragen?
Ja, er is één vraag.
Eén vraag. Voor N-VA zijn daar nog bijkomende vragen?
Drie vragen.
Drie vragen. Voor Open VLD?
Twee vragen.
Twee vragen. Oké. Dan gaan we over tot punt 1 van onze agenda. Dat is de vaststelling van het grondgebied van de politiezone regio Tielt en de regeling van de overdrachten daaromtrent. Beste collega's, ik denk dat u allemaal een uitnodiging gekregen heeft om afgelopen woensdag de politieraad, of toch het begin van de politieraad, bij te wonen. Politieraad in openbare zitting, in verband met de vaststelling van het grondgebied van onze politiezone. Wat is de aanleiding en de geschiedenis daaromtrent? Dus iedereen weet dat de deelstaten op Vlaams en Waals niveau toelaten aan steden en gemeenten om te fuseren op basis van een akkoord van een welsovereenstemming. Omwille van de gemeentelijke fusie tussen Tielt en Meulebeke, die in werking gaat vanaf 1 januari van volgend jaar, moeten de federale regels in zaken wijziging van de politiegrenzen worden toegepast. De memorie van toelichting van de Wet op de Geïntegreerde Politie, de WGP, bepaalt dat aangezien het om een operatie op het niveau van de gemeentelijke entiteiten gaat, die deel uitmaken van de desbetreffende politiezones, de aanvraag moet uitgaan van alle gemeenteraden met akkoord over personeel, roerende goederen en lopende geschillen. Bedoeld worden hier zowel de gemeenteraden van de politiezone die zich opsplitst, zijnde de politiezone Mido, en dat gaat over Meulebeke, Engelmünster, Denterhem, Oostrozebeke en Wielsbeke, als die van de reeds ingestelde politiezone waarin de afscheidingsgemeente zal worden opgenomen, met name de politiezone regio Tielt. Dus dat gaat over Tielt, Ruislede, Wingene, Pittem, Ardooien en Lichtervelde. Dus 11 gemeenteraden in totaal. De gemeenteraden van Meulebeke en Tielt hebben beslist om te fusioneren vanaf 1 januari 2025. En in dezelfde beslissing liet Meulebeke opnemen om voor de basispolitiezorg vanaf 1 januari aanstaande beroep te doen op de politiezone regio Tielt in plaats van op de politiezone Mido. De gemeentefusie heeft dus ook gevolgen op politioneel vlak, met name dat er een wijziging zal gebeuren van de grenzen van de politiezones, zoals bepaald in het KB van 28 april 2000, houdende de indeling van het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen. Dit moet geregeld worden via besluitvorming, aangezien de politiezones anders juridisch niet kunnen blijven opereren. Als gevolg van het gewijzigd grondgebied van de twee betrokken politiezones dienen aldus twee koninklijke besluiten te worden opgemaakt ter publicatie in het Belgisch Staatsblad. Een eerste KB bepaalt de grenzen van het vernieuwde territorium van elke politiezone. Concreet is het de minister van Binnenlandse Zaken die gevraagd dient te worden het KB houdende de indeling van het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen in politiezones in die zin aan te passen. Het tweede KB regelt de inplaatsstelling van de nieuwe politiezone. Ter voorbereiding van het eerste KB dient de toepassing van artikel 257 quinques te worden vastgelegd. Op dinsdag 12 maart laatstleden werd in dat kader een overleg georganiseerd tussen beide politiezones met aanwezigheid van de gelijke vertegenwoordiging, de beide korpschefs en de beide politiesecretarissen. In navolging van eigen gemaakte afspraken in de respectievelijke politiecolleges wordt, zoals voorzien in de wet, een regeling in zaken artikel 257 quinquis voorgelegd aan alle betrokken gemeenteraden. En zoals gesteld in dat artikel nemen de gemeenteraden op advies van de korpschefs van de vorige politiezones volgende handelingen aan. De namenlijst van de personeelsleden die worden overgeheveld van PZ Mido naar PZ Regio Tielt. En de namenlijst wordt als zodanig vastgesteld dat er in artikel 3 van de WGP voorziene dienstverlening verzekerd is in elk van de nieuwe politiezones. 2. De inventaris van de roerende goederen die moeten worden overgedragen. En 3. De regeling betreffende de overname van de lopende geschillenprocedures. In zaken punt 1, de namenlijst, enerzijds. Het standpunt van PZ Mido bestaat erin dat omwille van huidige invulling van het kader en de blijvende taak de minimale dienstverlening te voorzien na 1 januari voor de residuaire gemeenten er geen mogelijkheid is om veel medewerkers op de definitieve overhevelingslijst te zetten. Anderzijds, het standpunt van de PZ Regio Tielt bestaat erin voldoende medewerkers op de definitieve overgevelingslijst te voorzien om de minimale dienstverlening na 1 januari te kunnen garanderen en aldus een degelijke basispolitiezorg voor de inwoners van de huidige gemeente Meulebeke te voorzien. Beide korpschefs begrijpen wederzijds dat de hiervoor gestelde doelstellingen alleen maar kunnen worden bereikt binnen de onverkortbare termijnen vereist voor het opstarten van de wettelijk voorziene procedures hiertoe en rekening houdend met de onvermijdelijke duur van de effectieve inplaatsstelling van de betrokken medewerkers en hieraan verbonden organisatorische bijsturingen. Gelet op beide standpunten, supra geformuleerd, werd in goede verstandhouding en met begrip voor mekaars standpunt tot een akkoord gekomen om 2 personeelsleden over te geven van PZ Middel naar PZ Regio Tielt op 1 januari 2025. En die 2 personeelsleden zijn nominatief inspecteur Claude Klaarhout en inspecteur Steven De Deken. Beide personeelsleden werken op heden in de functie van wijkinspecteur in Meulebeke en in die zin is continuïteit naar de dienstverlening van de lokale bevolking in Meulebeke cruciaal. Beide personeelsleden gaven aan akkoord te gaan met deze overgeveling vanaf 1 januari. Dit akkoord betreffende het gemeenschappelijk advies aan beide politiecolleges, betreffende de namen op de overgevelingslijst, wordt gesloten onder de absolute voorwaarde dat de federale dotatie gekoppeld aan de gemeente Meulebeke integraal en definitief overgaat naar de politiezone Regio Tielt vanaf 1 januari 2025. Gelet op dit onderlinge akkoord wordt er voor de verdeling van voormelde federale toelagen afgeweken van de bepalingen in artikel 91, paragraaf 15 van de WGP. Deze werkwijze werd gevalideerd door de attaché-teamchef van de directie Lokale Veiligheid en Politie van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze dienst is belast met de effectieve bepaling van het exacte bedrag. De jaarlijkse gemeentelijke dotatie voorzien door de gemeente Meulebeke gaat vanaf 1 januari 2025 integraal en onverkort als gemeentelijke bijlage aan de PZ Regio Tielt over naar de toekomstige fusiestad Tielt. Ter compensatie van de onvermijdelijke feitelijke en administratief-procedurele overbruggingstermijn noodzakelijk voor de effectieve heruitbouw van de wettelijke minimale dienstverlening zal eenmalig en exclusief voor het begrotingsjaar 2025 een budget van €550.000 vanuit de politioneel-operationeel-territoriale omschrijving van de gemeente Meulebeke ter beschikking worden gesteld van de nieuwe op te richten politiezone waarvan de gemeente Meulebeke bij toepassing van de decretale regels vanaf 1 januari 2025 geen deel meer zal uitmaken. Gelet op de impact die de eenzijdige diffusie van de gemeente Meulebeke uit de politiezone Mido geeft op het integrale functioneren van deze politiezone, inclusief de niet comprimeerbare overheidskost en organisatorische modificaties hieraan verbonden. Het zogenaamde Verkeersveiligheidsfonds voor de prestaties die door PZ Mido zijn geleverd tot en met 31/12/2024 op de gemeente Meulebeke zullen in aanmerking worden gebracht ten einde deze over te maken aan PZ Mido. Beide korpschef engageren zich ertoe om in de gecompenseerde overgangsfase van het jaar 2025, rekening houdend met bovenstaande overwegingen en lopende de structureel-organisatorische aan- en bijpassingen die zich opdringen, zowel op het niveau van de overheid als in de zuiver operationele werking, de kwaliteit van de actuele dienstverlening op het ganse zonale territorium te verzekeren, zoals deze wettelijk is voorzien ten aanzien van iedere op het Belgisch grondgebied resorterende burger. In zakenpunt 2, de lijst met de roerende goederen, essentieel is dat beide personeelsleden vanaf 1 januari 2025 professioneel kunnen werken en dat de continuïteit gegarandeerd is. Vandaar dat het voorstel bestaat uit de overgeveling van volgende zaken: de functionele kledij, de individuele bewapening, de individuele uitrusting, de werkstations te Meulebeke, de elektrische fietsen, de striping van het voertuig wijkdienst Meulebeke en het bureelmateriaal en uitrusting van het wijkkantoor te Meulebeke. In relatie met punt 3, de geschillenprocedures, doen beide politiezones betreffende de overheveling van de roerende goederen afstand van vorderingen van de ene politiezone naar de andere politiezone. In zaken punt 3, de lopende geschillenprocedures, er zijn actueel geen lopende geschillenprocedures en er zijn bij gevolg geen regelingen te treffen betreffende de overname van de lopende geschillenprocedures. Dus aan alle betrokken gemeenteraden worden volgende vragen gesteld ten einde tegemoet te komen aan artikel 91, paragraaf 12 en artikel 257 quinquies. De gemeenteraden die deel uitmaken van de vorige politiezones, die betrokken zijn bij de wijziging van de grenzen van de politiezones, dienen daartoe een gezamenlijke met redenen omklede aanvraag in bij de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. Te willen beslissen dat er een wijziging bestaat in de grenzen van beide politiezones met ingang vanaf 1 januari en dat de ministers zich willen akkoord verklaren met de uitgewerkte regeling betreffende punt 1, punt 2 en punt 3. En de politiecolleges van de PZ Regio Tielt en van de PZ Middo vragen een afschrift van beslissing te willen overmaken aan beide politiezones. En vanuit de politiezones zal in onderlinge samenwerking een formele vraag worden gericht ter attentie van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie tot wijziging van het KB van 28 april 2000, houdende de indeling van het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen in politiezones. Collega's, ik vraag hiervoor voor deze toch wel heel belangrijke punt en heel belangrijke beslissing om uw akkoord. Ik vraag hiervoor een goedkeuring.
Ja.
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 Ja. Punt 2. De tijdelijke verordening met het oog op de handhaving van de openbare orde en de openbare rust naar aanleiding van de verkiezingen op 13 oktober 2024. Dus iedereen weet dat op 13 oktober 2024 opnieuw verkiezingen plaatsvinden, gemeente- en provincieraadsverkiezingen, en dat het dan de gewoonte is dat we daarvoor een tijdelijke verordening uitvaardigen. Wat staat in dat besluit, artikel 1, dat verkiezingsaffiches mogen op de openbare weg enkel aangebracht worden op de door de gemeente daartoe geplaatste borden, uitsluitend dienend voor het voeren van verkiezingspropaganda. Op deze borden zal voor elke regelmatig ingediende kandidatenlijst een deel van het bord voorzien worden, daarbij rekening houdend met de bij het hoofdbureau der verkiezingen ingediende volledige of onvolledige lijsten. Het is verboden de aangeplakte affiches van een andere lijst te verwijderen of te overplakken, tenzij deze affiches op een andere dan de aan deze lijst toegewezen plaats werden geplakt. Vanaf 1 september 2024 om 0 uur tot en met 13 oktober 2024 om 24 uur is het organiseren van, het houden van of het deelnemen aan een autocaravaan met of zonder geluidsversterkende middelen verboden op het gehele grondgebied van de gemeente Lichtervelde. En vanaf 12 oktober 24 om 22 uur tot en met 13 oktober 24 om 24 uur is de aanwezigheid verboden op of langs de openbare weg, openbare plaatsen of pleinen van om het even welke verplaatsbare inrichting of voertuig met opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften, plakbriefjes of dergelijke zaken in een straal van ongeveer 150 meter van de kieslokalen. En u kon zien in het ontwerp welke straten daarmee gepaard gaan. Dat is de Beverenstraat vanaf het kruispunt met de Statiestraat en de Aststreetlaan tot en met het kruispunt met de Damwegel, de Willeputstraat vanaf het kruispunt met de Nieuwstraat tot en met het kruispunt met de Beverenstraat, de Klisterweg, de Bontestraat, de Groenstraat, de Heldhof en het Heldhofplein en de Damwegel. De opschriften en affiches en beelden en andere voorstellingen, alsmede alle materiaal bestemd voor de aanplakking of het aanbrengen ervan zullen worden in beslag genomen. De politie kan ook de verplaatsbare inrichtingen of voertuigen gebruikt voor overtredingen op artikel 2 van dit besluit laten wegtakelen op kosten en risico van de overtreder, indien deze bij eerste aanmaning zelf weigert voor de verwijdering in te staan. En op zondag 13 oktober van 7 uur tot na het einde van de stemverrichtingen is het parkeren verboden langs beide zijden van volgende wegen: de Beverenstraat vanaf het kruispunt met de Statiestraat tot en met het kruispunt met de Bontestraat en de Groenstraat vanaf het kruispunt met de Damwegel tot en met het kruispunt met de Beverenstraat. En ik vraag zoals telkens de goedkeuring van deze tijdelijke verordening.
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 3. Goedkeuren van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer. Parkeerplaats voorbehouden voor autodelen voor de schepen van mobiliteit.
Ja, collega's. In voorbereiding van de uitrol van de deelmobiliteit, die is uitgewerkt in het regionaal mobiliteitsplan voor de vervoerregio van Midwest, voorzien we alvast al een eerste parkeerplaats voor een deelwagen die voorzien zal worden aan het toekomstige hoppingpunt, met name aan de achterkant van het station. In de notulen kon je deze voorziene parkeerplaats ook terugvinden. We spreken over een deelwagen op brandstof die tegen 12 juli zal ter beschikking zijn. Het is ook voorzien om tegen eind dit jaar het aanbod uit te breiden met enerzijds een tweede deelwagen, een elektrische, en anderzijds ook met deelfietsen. De deelwagens zullen in beheer zijn van de deelwagenaanbieder Close to You, die ook zal instaan voor de nodige informatie en communicatie. Uiteraard zullen wij ook als gemeente dit aanbod ook communiceren via onze communicatiekanalen. Maar starten doen we eerst met de vraag om een parkeerplaats te kunnen toewijzen voor deze eerste deelwagen, en dit via het voorliggende aanvullende reglement van de politie op het wegverkeer.
Zijn daar vragen of bedenkingen? Niet onmiddellijk, dan vraag ik daar de goedkeuring voor.
Ja.
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 Ja. Ja. Ja. Punt 4. Goedkeuren van een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer. Elektrisch laden aan strategische laadpalen voor de schepen van mobiliteit.
Ja, collega's, zoals geweten worden er inderdaad in verschillende gemeenten ook openbare laadpunten voorzien. Deze strategische laadpunten zijn binnen onze vervoerregio Midwest in concessie van Total Energies en worden sinds een aantal weken ook uitgerold binnen het centrum van onze gemeente. Op 11 plaatsen zullen deze laadpalen, die telkens 2 laadpunten bezetten, voorzien worden. In de notulen kan u ook het overzicht terugvinden van deze locaties. Deze locaties zijn ook op basis van de Vlaamse richtlijnen bepaald in samenwerking ook met het MOE. Na het plaatsen en de keuring van de laadpunten worden deze dan ook in dienst gesteld. Op vandaag zijn deze in de Groenstraat en de Sportlaan al operationeel. In de Statiestraat, nu ter hoogte van het ontmoetingscentrum, is men alvast bezig met het volgende laadpunt te installeren. Maar deze parkeerplaatsen moeten ook toegewezen worden voor de elektrische wagen. Dus we vragen dan ook de goedkeuring om dit te voorzien via het voorliggende aanvullende reglement van de politie van het wegverkeer.
Zijn daar vragen of bedenkingen bij? Niet onmiddellijk. Dan vraag ik de goedkeuring.
Ja.
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 Ja. Punt 5. Goedkeuring van de wegenis van het project voor realisatie van een doorsteek Leysafortstraat, aanleggen van een fietspad tussen de Koolskampstraat en de Leysafortstraat voor de schepen van mobiliteit.
Collega's, zoals beslist in de gemeenteraad van 22 februari 2022 voorzien we de realisatie van een fietsdoorsteek tussen de Koolskampstraat, de N35 en de Leysafortstraat. In der tijd hebben we ook de goedkeuring gegeven tot de aankoop van de gronden die noodzakelijk waren om een goede verbinding te kunnen verzekeren op de fietsverbindingen na de aanleg van de veilige oversteek van de Kooskampstraat. Of vandaag staan we een stuk verder in het proces en vragen we dan ook de goedkeuring op de gewijzigde wegenis en roeilijn binnen dit projectgebied voor deze omgevingsvergunningsaanvraag. In de notulen kan je ook de plannen terugvinden, net zoals ook de resultaten van het openbaar onderzoek en het positief advies vanuit de dienstomgeving. Graag dan ook de goedkeuring op de gewijzigde wegenis en roeilijn binnen het projectgebied voor deze omgevingsvergunningsaanvraag.
Als daar geen vragen zijn of bedenkingen, vraag ik de goedkeuring.
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 6. Kennisname van de vernietiging van het besluit van de gemeenteraad waarbij goedkeuring werd verleend van de wegenis van de verkaveling aan de Mosselstraat en de Nieuwe Veldstraat voor de schepen van omgeving.
Collega's, het betreft hier een mededeling en kennisname van deze beslissing. Het is dus zo dat de voormalige minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peters, de beslissing van de gemeenteraad van 27 november 2023 in kader van de omgevingsaanvraag vernietigd heeft. Kort samenvat, omwille van drie redenen. 1. Te onduidelijke voorwaarden in verband met de draaien ter hoogte van de parkings. Rooilijn moet rond de private zones tussen de twee appartementsgebouwen met openbaar karakter getekend worden. En rond mobiliteit, doordat in het advies van de dienst openbare werken staat dat er tellingen ontbraken om problemen uit te sluiten, dat die tellingen nog niet opgenomen waren in het dossier. Ondertussen heeft de aanvrager op 4 juni een termijnverlenging aangevraagd en er zal een gewijzigde projectinhoud worden ingediend waarna terug een nieuw openbaar onderzoek en een adviesronde volgt en wij dan opnieuw in deze gemeenteraad zullen moeten of mogen beslissen.
Goed, ik ga ervan uit dat we hierbij kennis nemen. Ja, Sophie?
Ik had daar een vraag over voor de schepen. Dus ik denk dat, als ik het goed begrepen heb, dat aanvrager gebruik maakt van de wijzigingsles in tweede aanleg. Ik dacht dat hij ook al gebruik gemaakt had van de wijzigingsles in eerste aanleg. Of daar was het ook een gewijzigde...
Nee, deze werd niet toegestaan door de dienst.
Ja, oké, okay, dank u.
Ja, Habi, ja?
Als we dat openbaar onderzoek en die adviesronde, is er een termijn op, hoe lang dat nog...
Het is zo dus dat de aanvrager op 4-6 aan de provincie de beslissingtermijn gevraagd heeft om met 60 dagen te verlangen, zoals voorzien in de wetgeving. En daarbinnen zal er een gewijzigde projectinhoudversie ingediend worden, waarbij ze zullen proberen tegemoet te komen, denk ik, aan de voorwaarden uit de gemeenteraadsbeslissing. En met deze projectinhoud zal er terug... Met deze projectinhoud zal de provincie een nieuwe adviesronde doen, als ook vragen aan de gemeente aan ons om een nieuw openbaar onderzoek te organiseren. En daardoor, die tweede termijnverlenging van 60 dagen, gaan we eindelijk naar een beslissing van de deputatie rond kerstdag, eind december. Dus vermoedelijk in het najaar zal dit hier terug ter tafel komen.
Oké, dan nemen wij hierbij kennis van de vernietiging van dit besluit van de gemeenteraad. Gaan we over naar punt 7. Aankoopvoertuigen 2024. Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de hunningswijze voor de schepen van openbare werken.
Collega's, ik ga dit punt eventjes toelichten in de gemeenteraad. Straks staat het ook geagendeerd in de OCMW-raad. We zullen het nu toelichten, stemmen ook voor de gemeenteraad en straks ligt het ook nog eens ter stemming in de OCMW-raad. De reden van dit punt is dat zowel in de gemeente als de OCMW een wagen moet vervangen worden en er wordt daarvoor één gezamenlijk bestek voorgelegd. In het kader van de opdracht aankoopvoertuigen voor gemeente en OCMW Lichtervelde 2024 werd daarvoor een bestek opgesteld met het nummer 545. De opdracht is opgedeeld in twee percelen. Perceel 1 is de aankoop van een bestelwagen voor de technische dienst waarvoor men een rijbewijs C nodig heeft. Die aankoop is geraamd op €50.000 exclusief BTW of €60.500 inclusief 21% BTW. En het tweede perceel betreft de aankoop personenwagen type Ludospace voor het OCMW. Dit voertuig kan onder meer ook gebruikt worden om rolstoelgebruikers te vervoeren. En dat is geraamd op €40.000 exclusief BTW. Dat komt neer op €48.400 inclusief 21% BTW. Er wordt bij deze opdracht voorgesteld om te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €90.000 exclusief BTW of €108.900 inclusief 21% BTW. De uitgave is voorzien in 2024. Dus in dit agendapunt vragen wij jullie goedkeuring voor de aankoop van de voertuigen. Dat zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. En de opdracht is voorzien in dit jaar. Dus ik
zijn daar vragen
vraag mij af of er vragen zijn.
Niet onmiddellijk. Dan vraag ik de goedkeuring hiervoor.
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 8. Raamovereenkomst voor schilderwerken, goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de schepen van openbare werken.
De technische dienst ervaart dat er een terugkerende noodzaak is voor extra capaciteit voor uitvoering van schilderwerken aan gebouwen. Het betreft onder meer het woonzorgcentrum, bibliotheek, ons gemeentehuis enzovoort. Die opdracht betreft de goedkeuring van het bestek, of deze opdracht betreft de goedkeuring van het bestek voor een raamovereenkomst om wanneer de schilderwerken nodig zijn die vlot uitbesteed kunnen worden. In het kader van deze opdracht werd een bestek met nummer 543 opgesteld door de ontwerper en er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht nog niet over de exacte benodigde hoeveelheden. Het is de bedoeling dat iedere deelopdracht afzonderlijk zal toegewezen worden. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €56.500 exclusief BTW of €68.365 inclusief 21% BTW. En er is daar een maximum bestelbedrag vastgelegd van €80.000. De opdracht is 3 keer verlengbaar of tot een maximaal bedrag bereikt wordt van €80.000 inclusief BTW. Als daar vragen over zijn, dan mogen die nu gesteld worden.
Dan vraag ik de goedkeuring van deze raamovereenkomst.
Ja.
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 Punt 9. Aanleg van infiltrerende zijstroken en opritten. Goedkeuring ook van de lastvoorwaarden en de gunningswijze. Schepen van openbaar werken.
Oké, er werd opnieuw een opdracht vastgelegd waarin de aanleg van infiltrerende zijstroken en opritten werd vastgelegd in een bestek. Ditmaal het nummer 544. Dit bestek bevat de lastvoorwaarden zoals voorzien of zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt hier €46.216,10 exclusief BTW. Dat komt neer op €55.921,48 inclusief 21% BTW. Boven genoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. En de opdracht is uitbreidbaar tot een bedrag van €140.000 exclusief BTW voor een periode van 2 jaar binnen de voorwaarden van het bestek. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2024. En wie de bijlagen heeft bekeken, kon zien dat het gaat over stukjes zijstrook en oprit in de Hazelstraat, de Roeselarenbaan, Kasteelstraat en de Torhoutstraat.
Zijn daar vragen, bedenkingen? Nee. Dan vraag ik de goedkeuring van deze aanleg.
Ja.
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 Ja. Punt 10. Goedkeuren van een samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van werken en diensten met Fluvius en de stad Torhout voor het rioleringsproject Weststraat-Bollestraat, ook voor de schepen van openbaar werken.
Dit project werd een tijdje geleden aan de gemeenteraad voorgesteld. Het gaat om een samenwerking voor het project in samenwerking met Fluvius System Operator CDBA en Stad Torhout. Fluvius System Operator treedt voor het voorwerp van deze overeenkomst op in naam en voor rekening van Fluvius West. Het betreft de verdere zuivering van het afvalwater, waar men een samenwerking wil met het lokaal bestuur van Torhout en het gemeentebestuur van Lichtervelde om de riolerings- en wegeniswerken in de Weststraat en de Bollestraat tot aan Papensputten uit te voeren. In bijlage hebben jullie de overeenkomst kunnen zien en deze overeenkomst werd in de gemeenteraad van vorige maand in Torhout ook al goedgekeurd. Dus bij wijze van besluit vragen wij om deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. De overeenkomst zal getekend worden door burgemeester en algemeen directeur en de uitgaven worden betaald met de voorziene investeringsenveloppe.
Zijn daar vragen of bedenkingen? Nee, zo niet vraag ik de goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst.
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 11. Goedkeuren van het hemelwater- en droogteplan.
Oké, collega's. In de gemeenteraad heeft van 25 juni 2019 werd een hemelwaterplan goedgekeurd. Dat was nog bij collega Jos. Een aantal maatregelen uit het hemelwaterplan zijn ondertussen al uitgevoerd. Inzichten worden ondertussen steeds verfijnd en vernieuwd in de voorbije 5 jaar. In de Blue Deal staat dat een gemeente na 2024 enkel nog toegang heeft tot watergerelateerde subsidies als zij beschikt over een voldoende ambitieus hemelwater- en droogteplan. Het hemelwater- en droogteplan moet voldoen aan die blauwdruk en de blauwdruk is opgemaakt na het voorgaande hemelwaterplan. Dus daarom zijn er nog enkele wijzigingen gebeurd. Het doel van ons hemelwater- en droogteplan is om een visie te vormen waar alle partijen achter staan. En daarom wordt er op het einde een validatiemoment van het hemelwater- en droogteplan voorzien in deze gemeenteraad. Aangezien het hemelwater-droogteplan een gemeentelijk plan is, is het dus aan ons om de gevormde visie te bestendigen en deze ook uit te dragen en te verankeren in ons beleid. Naar aanloop van de gemeenteraad werd dit plan voorgelegd aan het Schepencollege, aan de gemeentelijke adviesraden, secundaire partners en gemeenteraadsleden. We hebben ondertussen ook de feedback uit die verschillende voorlegmomenten uit die vergaderingen meegenomen in dit rapport. In het college van burgemeester en schepenen kwam het voor op 8 april 2024. Aan de secundaire partners werd het voorgelegd in de periode van 24 april tot 22 mei 2024. En het werd voorgesteld aan de gemeentelijke adviesraden, de GECORO, Landbouwraad, Milieuraad, de voormalige werkgroep Wateroverlast op 21 mei 2024. Het werd eveneens op dat moment voorgesteld aan alle gemeenteraadsleden. En de feedback die we hebben meegenomen in het rapport zijn onder meer het verhogen van de prioriteit van onder andere de dam in de Pinkstervallei, maar ook de mogelijkheden om meer te meanderen ook vast te leggen in, als principe in dit waterplan of hemelwaterplan. Op het moment van de toelichting aan de gemeenteraadsleden en de gemeentelijke adviesraden werd ook de brede bevolking eveneens uitgenodigd en we konden rekenen op een 50-tal à 60-tal toeschouwers. Dus we vragen om de gemeenteraad, of in deze gemeenteraad het hemelwater- en droogteplan zoals het nu voor ligt goed te keuren. Het college van burgemeester en schepenen is belast met de toepassing en de uitvoering ervan en we gaan dit plan op regelmatige basis evalueren.
Zijn daar vragen, bedenkingen, Johan?
Ja, wel. We moeten niet ver zoeken om bewijzen te vinden waarom dat een belangrijk plan is natuurlijk. We hebben dat in deze gemeente ook al een paar keer tegengekomen. Er zijn al een stuk van die maatregelen ook wel verwezenlijkt. Er staat nog heel wat werk op de plank. Maar toch is onze indruk dat het vooral eigenlijk een beetje remedierend is. Dat we proberen de schade te beperken waar wij eerder zouden gaan, meer zouden gaan eigenlijk om te voorkomen. Dat betekent eigenlijk dat we daar veel consequenter moeten in zijn
als een onverstrovingsgevoelig gebied vragen zijn voor omgevingsvergunning, dan doen we dat niet meer. Hè. Dan moeten we ook geen begeleidende maatregelen organiseren om te voorkomen dat er toch iets misloopt. Hè. We moeten zeer alert zijn voor wijziging van het relief, hè, want dan anders stimuleren we dan nog een keer de erosie of de afvloei. Hè. Er zijn nog altijd bij verkaveling parkeerzones die veel te groot zijn, ook niet water doorlaten. Dus er is daar eigenlijk heel wat ruimte nog voor verbetering en vooral voor consequentie, hè, en handhaving. Want het is niet omdat het op papier dan ook ingediend wordt, dat vaak in de praktijk ook zo is. Dus dat zijn twee elementen, denk ik, die naast de inhoud van het dossier ook moeten bewaakt worden. Hè. Zeker door hemelwater. En waar we een beetje, en dat bleek ook wel een beetje op de infoavond eigenlijk, we hebben er nu droogte aan toegevoegd, maar ik denk dat er dan nog veel marge is eigenlijk, want het aantal maatregelen om droogte te bestrijden is eigenlijk relatief beperkt. Dus het zal nodig zijn om goed te evalueren, inderdaad, wat nodig ook bij te sturen op basis van de actualiteit en wat we dan in voortschrijdend inzicht verworven hebben. Anders zou het jammer zijn dat we dan weer een plan hebben om in de kast te leggen.
Oké. Sophie?
Ja, ik kan me zeker aansluiten bij de opmerkingen van de collega. En daarbij aansluitend denk ik ook dat we misschien... Allee, we hebben nu dat plan, dat is heel goed. Maar wij zitten nog altijd, ik kom er nog een keer op terug voor de zoveelste keer deze legislatuur, nog altijd met een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Ja, ik denk dat het ondertussen toch wel 20 jaar oud is. In dat structuurplan staat er geen letter over overstromingsgevoelige gebieden. En alle mooie plannen hier te spijt. Ik denk nog altijd, als wij niet de moeite gaan doen om dat plan nu eindelijk eens op punt te stellen, dat wij nog lang hier mooie plannen gaan mogen voorstellen. Dus het wordt dringend tijd om de goede ideeën ook in praktijk om te zetten. Dank.
Oké. Nog tussenkomsten? Niet onmiddellijk. Dan vraag ik de goedkeuring van dit hemelwater- en droogteplan.
Ja.
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 Ja. Ja. Punt 12. Goedkeuren van de aankoop van een woning en gronden in de Willeputstraat voor de schepen van patrimonium.
Collega's, de gelegenheid doet zich voor om...
Ivan Jos verlaat de zaal omdat hij lid is van het kerkbestuur.
Oké, de gelegenheid deed zich voor om een eigendom te verwerven gelegen in de Willeputstraat. Deze aankoop past in de strategie om de ontwikkeling van het gebied in handen te nemen. Het betreft een hofplaats, of we zeggen dat in het lichterveld als een postje, met grondgelegen Willeputstraat 50 te Lichtervelde. Het is kadastraal gekend te Lichtervelde volgens de sectienummers die je kon nagaan in de notulen. Het betreft een oppervlakte van 96 are en 5 centiare. Via bemiddeling van de WVI kon een akkoord bekomen worden met de eigenaars, zijnde voor 2/3 de erfgenamen van het gezin Verlaat-Kool en 1/3 het kerkbestuur Sint-Jacob de Meerdere uit Lichtervelde. De akte werd opgesteld door Brusta notarissen uit Staden, die de akte zullen verleiden. De schatting is ondertussen opgemaakt door landmetersbureau De Meulenaren van 14 september 2023. En in de bijlagen kon je ook het akkoord van het kerkbestuur in de zitting van 22 mei 2024 en het akkoord van de erfgenamen terugvinden. De aankoopprijs werd vastgelegd op €779.000 en wij vragen in dit agendapunt uw goedkeuring om het onroerend goed onderhands aan te kopen. Het in artikel 1 vermelde onroerend goed wordt ingeleefd in het openbaar domein van de gemeente. Het goed zal aangekocht worden tegen de prijs van €779.000. Het college kan de eventuele pachtverbreking goedkeuren. De aankoop zal worden gefinancierd met kredieten te voorzien in de budgetsleutel 2024 en zo verder. De akten worden namens het gemeentebestuur ondertekend door de burgemeester en algemeen directeur. En de hypotheekbewaarder wordt ontgeven van de verplichting om inschrijving van ambtswege te nemen bij de overschrijving van de akte. Het zal de bedoeling zijn om met deze grond wat groen te creëren in onze gemeente, om dat als groene long te gaan voorzien. Het is eigenlijk ingekleurd als woonuitbreidingsgebied, maar op deze manier willen wij eigenlijk duidelijk maken dat we daar graag wat openbaar karakter zouden willen aan geven en wat meer groen in ons centrum zouden willen voorzien. Het is ondertussen ook de bedoeling om, wat de ruimtelijke structuur betreft, ook na te gaan of daar eventuele dienstverlening mogelijk zou zijn ter plekke.
Net als recreatie.
Ja.
Zijn daar vragen rond?
Het eerste is over de bestemming en het tweede is over de financiering ervan. Dus over de bestemming, ja, het is een groot bedrag waarvan dat we eigenlijk zowel zouden denken dat mensen van Lichtervelde met een belastingsgeld recht hebben om te weten waarvoor dat moet gaan gebruiken. Het is nog vrij vaag. Groene ruimte kun je op verschillende manieren invullen. Voor dat geld, denk ik dat we hier op de gemeenteraad toch wel wat meer duidelijkheid zou mogen hebben, want het is een grote opportuniteitskost ook. Met dat geld kun je heel wat andere dingen verwezenlijken. In het initiële ding dat we konden lezen, stond er enkel dat het een strategische meerwaarde was. Gelukkig hadden we het verslag van de kerkraad, die eigenlijk bevestigde ook dat er sport- en recreatiemogelijkheden zullen zijn. Moeten we dat dan lezen dat er een deel van het sportplein geralloceerd zal worden van plaats? Zijn dat de plannen of is dat nog allemaal niet bepaald?
Dat is een mogelijkheid. Dat is een mogelijkheid. Ja.
Ja, dus dat ik bedoel, het is een groot bedrag. En de mensen hebben er nog geen duidelijkheid over.
Maar het is duidelijk dat op die site zijn er een aantal mogelijkheden. Met die gronden kunnen er een aantal zaken gebeuren. Het is absoluut de bedoeling dat het niet volgebouwd wordt. Dat het echt een stuk groene long wordt in onze gemeente. Het sluit trouwens aan, niet zo ver van Apladou, van de groenzone die ligt tussen de Kardijn, de Nisbeek, Eikenlaan, Beukenlaan. Dus dat dat een beetje een gebied wordt. Dat we daar ook kijken welke ingrepen we kunnen doen rond de waterhuishouding. Dat is daar ook wel een ideale plek voor. En we weten dat we inderdaad naar de toekomst zullen er nog wel een aantal gemeentelijke diensten van nieuwe locaties moeten hebben. En dat is daar ook een mogelijkheid. Dus dat is absoluut de bedoeling. En eens we die gronden hebben, is het de bedoeling dat dat verder ontwikkeld wordt.
Ja, oké. En dan hebben we nog de financiering.
De financiering wordt met eigen middelen betaald. Er komen geen bijkomende of geen lening aan te pas. Er zat ook een nota bij van de financieel directeur.
Het was eigenlijk over die nota dat ik wat vragen had. Moest die wat toegelicht kunnen worden? Want het staat in drie zinnen uitgelegd en er staat een tabelletje bij, maar bijna onleesbaar.
Het is dus gewoon waar wij hebben voldoende reserves op dit moment dat wij dat kunnen met eigen middelen betalen. We moeten daar dus geen lening of wat dan ook voor.
En dat komt omdat er andere investeringen uitgesteld zijn? Of
nee,
we waren gewoon,
nee, dat zijn een aantal middelen waar wij inderdaad een spaarpot voor aangelegd hebben. Onze rekening heeft u ook gezien de laatste keer dat de middelen vrij goed zitten. En als zich dan een gelegenheid voordoet zoals deze. Jaren geleden hebben we de gelegenheid gehad om de site de Nissan te kopen. Dat was ook zo'n opportuniteit waarvan we dachten naar het woonzorgcentrum toe. Dat is een kans dat we krijgen. Ook dit is nu een kans en die wilden we graag meenemen. En dat zal dus in de volgende budgetwijziging wordt dat helemaal toegelicht dan. Dus.
Ja,
maar het is uit eigen middelen, zonder leningen.
Dat er wel nog een verschil is, dat bij de site de Nissan was er een duidelijker plan wat we ermee konden doen of logischerwijs gingen doen. Hier is er nog niet echt een plan.
Jawel, het is een groene long met een aantal bijkomende faciliteiten. Ja.
Dat is nog altijd ervaar, toch? Ja. 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 Maar bedankt voor de...
Ja, het is geen bos. Het is een groene long. Waar dat mensen kunnen wandelen, dat ze met de kinderen kunnen gaan. Ja. Dat er een aantal zaken ook recreatief kunnen gebeuren. Het is een groene long voor ons.
Oké, dank u wel.
Alsjeblieft, Sophie.
Dank u wel. Ik ben blij te horen, burgemeester, dat u een groen hart hebt.
Ik hoop dat.
Maar, het is toch bijzonder raar dat we hier weer ter zitting moeten vaststellen of te horen krijgen wat dat de juiste bedoeling is van de ontwikkeling. Dat is altijd zo'n beetje vaag, zeker niet duidelijk in de voorgelegde stukken. En dan komen we hier uit op wat het ooit misschien gaat worden. kan er mij zeker in vinden dat we nood hebben aan meer groen. Dus in die zin is het inderdaad wel een opportuniteit. Alleen vind ik de weg ernaartoe toch wel een beetje raar. Want als ik mij goed voor heb, dan heb ik bijvoorbeeld al de site van Appeladoe, maar dan gans het gebied eigenlijk, dat noem ik ook een relatief groene long. We hebben daar ook gewerkt aan de waterhuishouding en zo. En als ik mij goed voor heb, hebben wij dat kosteloos ingeleefd achteraf, na de verkaveling. Dus ik begrijp niet zo goed waarom dat wij hier eigenlijk 780.000 euro investeren in woonuitbreidingsgebied. En de zaak niet omgekeerd aanpakken, ik vind dat raar. Of is het niet meer de bedoeling dat we dat woonuitbreidingsgebied gaan ontwikkelen? Dat zou natuurlijk ook
kunnen. Nee, het is niet de bedoeling dat daar een woonuitbreidingsgebied ontwikkeld wordt. Trouwens, een woonuitbreidingsgebied ontwikkelen op vandaag wordt steeds moeilijker. Mm-hmm. En het is niet de bedoeling dat daar een woonuitbreidingsgebied ontwikkeld wordt. Waarom hebben we op Appeladoe die groenzone daar? Dat is een akkoord dat we hadden met de ontwikkelaars van de Eikenlaan, de Beukenlaan en de Elsenlaan en de WVI, waar dat we gezegd hebben, we gaan een aantal kleinere groenzones samen bundelen en we gaan daar één grotere groenzone van maken. Dat was een verplichting dat de verkavelaars hadden en wij hebben elkaar samen met de collega kunnen invinden dat we daar een groter gebied, één gebied van gemaakt hebben in plaats van kleine stukjes midden de verkavelingen. En we denken dat dat een mooie realisatie was. We zijn daar heel blij mee dat dat op die manier is kunnen verlopen. En op deze site zal dat zeker niet kunnen. Daar nemen wij het initiatief als gemeente.
Dus het hele woonuitbreidingsgebied, want dat is groter dan alleen de site die nu gekocht wordt.
Nee, wij spreken nu over onze...
Wacht, ik ga mijn vraag ten einde stellen misschien. Bedoelt u nu dat het hele woonuitbreidingsgebied komt te vervallen? Nee, dus niet alleen de hectare die daar gekocht wordt, of alleen de hectare? Het is dat... Versta mijn vraag.
Het is zo, collega, dat wij nog een aantal taken te vervullen hebben, onder andere... zijn wij nog altijd heel hard aan het ijveren om de industriezone aan de Kwakkel te kunnen ontwikkelen. U weet, de nieuwe regelgeving, daar moeten wij een compensatie zoeken voor een even groot stuk. En wij hopen dat ook in dat woonuitbreidingsgebied te vinden.
Ja, maar mijn vraag was een ja-nee-vraag. De vraag was, vervalt Hans het woonuitbreidingsgebied in uw idee of alleen de hectare van... Dat
op dit
Hans
moment is het idee om Hans het woonuitbreidingsgebied te laten vallen.
Oké, dat is duidelijk. Dank u. Ja.
Oké, zijn daar nog bijkomende vragen? Zo niet, Johan?
Maar, ja. Ik wil nog een keer, we gaan dat niet goedkeuren.
Ja.
Omdat wij wel vinden dat er daar mooie dingen mee kunnen gebeuren. Maar u zal van ons aannemen, en dat is ook door de collega aangegeven, dat dat toch wel een beetje moeilijk wordt. We kennen dat systeem van de opportuniteiten, hè. Sleep er even door. Hè. Er zijn nog diensten die moeten verhuisd worden. Welke diensten?
Bijvoorbeeld misschien een aantal zaken van het sportcentrum. Dat is een mogelijkheid.
Ja, maar je begrijpt dat je uit het niets... Hè, want dat tweede, dat legt ons zeer zwaar ook op de maag. En het mag ook wel meegedeeld worden aan de financiële directeur met zijn alle respect voor het werk dat hij doet. Maar met zo'n velletje, 800.000 euro uit een potje dat plots bestaat en wat we nog niet hebben, is toch zeer moeilijk. Nadat we nog maar de jaarrekening van 2023 hebben zien passeren, hè, waar we dat proberen in een beetje geordend aantal mogelijke investeringen die doorgaan, die niet doorgaan, vinden we dat een beetje vervelend om dat zo te moeten vaststellen, dat dat plots nog iets ligt. 800.000, die ook kinderopvang kon geweest zijn, die ook tal van andere initiatieven kon geweest zijn, wat nu niet gebeurt. Hè. Dus daar mag iets meer uitleg bij, dat begrijpt u, hè, dat we dat ook wel willen doen. Voor 800.000 euro willen de burgers ook wel een keer weten wat dan het plan is, hè, want in tegenstelling tot die andere, waar het woonzorgcentrum dan moest uitgebreid worden, dat wisten we wel voor wat het moest dienen. Hè. Maar we hebben ondertussen hier... ook al dienstverleningszones gehad, die dan ook een verkaveling zijn geworden in de Kalwaardlaan. We hebben ook al aan de schouw een aantal opportuniteiten zien passeren wat we dan niet op ingespeeld hebben. Dus het is een beetje moeilijk om beleidsmatig zo van de hak op de takken te springen. Hè. Dus we gaan ons hier onthouden. Maar is het nog een keer, want dat is de vorige zitting ook weer gebeurd, als dat soort dossiers blijven aankomen, is dat toch zeer moeilijk en zeer weinig vooruitstrevend.
Ik neem nota van uw tussenkomst, maar we blijven bij onze overtuiging dat dat een perfecte site is om het aan te kopen om in de toekomst een aantal mooie zaken te realiseren. Ik leg dit punt ter stemming voor.
Onthouden.
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 Ja.
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 Ja. Punt 13. Gemeentelijke basisschool Het Beverbos. Vaststellen van het lestijdenpakket voor 2024-25 voor de schepen van onderwijs.
Ja. Dit is een jaarlijks terugkerende beslissing dat we nemen. Het is zo voor het schooljaar 2024-25 dat er voor wat wordt vastgesteld voor het kleuteronderwijs 151 lestijden, 5 6 lestijden, 16 uren kinderverzorging, 7 lestijden LO. In het lager onderwijs 1 ambt van directeur, 271 lestijden, 17 lestijden lichamelijke opvoeding, 17 6 lestijden, 16 24ste lestijden katholieke godsdienst, 16 24 lestijden niet-confessionele zedenleer en 10 24ste lestijden islam. Wat betreft de niveau overschrijdende zaken, 12 36ste uren ICT, 36 36ste uren zorg, 34 36ste uren administratieve ondersteuning. De overige lestijden worden ter beschikking gesteld van de scholengemeenschap, 5 24ste lestijden aanvangsbegeleiding en 5 24ste lestijden kerntakenondersteuning. Wij vragen daar de goedkeuring voor.
Ja, als er geen vragen zijn.
Ja.
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 Ja. Punt 14. De vragen. En ik geef eerst het woord aan Johan Voorsom of Thijs. Ja,
ja, het is terugkomen op een vraag van de vorige gemeenteraad. Die we toen stelden rond de kinderopvang in het vroeger Café de Zwaan. Namelijk over de buitenruimte. Die, toen werd er ons medegedeeld dat die zou uitwijken naar het parkje in de Vredestraat. Het is er echter heel wat onduidelijkheid over, vooral bij de mensen van de assistentiewoningen. Die zich afvragen hoe dat ingevuld zal worden. Zijn er daar bepaalde vaste tijdzones dat die kinderen daar zullen spelen? Wordt die ruimte permanent voorbehouden voor de kinderopvang? Zullen er structurele aanpassingen gebeuren? Bijvoorbeeld worden er speelelementen toegevoegd? Wordt de mogelijkheid voorzien dat die ruimte afgesloten wordt?
Ik kan misschien inderdaad eerst zeggen van het is ook via het referentiekader van het vergunningsloket dat we de mogelijkheid hadden om dergelijke situatie daar te voorzien. Er zijn nog een aantal zaken die moeten afgestemd worden, ook naar met de buurt daar. Maar het is duidelijk dat er ook een omheining zou ook gebeuren rond die zone. We spreken over zone van een 200-tal vierkante meters die er gaat ingepalmd worden aan de rechterkant waar de vogelkooi hebt. Die zone daar zal ingepalmd worden met een omheining ook om dat te doen. Maar voor de rest van tijdstippen, dat zijn zaken die nog allemaal moeten besproken worden ook. Met VZW De Hoeksteen, of in feite met Felix, wat we ook gaan noemen. Dus dat moet nog afgesproken worden met hen.
En dat zal ook nog met de mensen van de oude brouwerij, zal dat ook die mensen gaan we zeker samenbrengen en dat bespreken.
Ja, want het is wat ongelukkig dat die mensen dat moeten te weten komen via deze gemeenteraad en dat ze niet zelf op de hoogte gebracht worden. Dus we zouden wel willen aandringen dat er duidelijk gecommuniceerd wordt, zodra dat er meer duidelijkheid is.
Ja.
Ja. Oké. Okay.
Dank u wel.
Ja, geen verdere vragen voor jullie. Sophie?
Ja, ik had eerst een vraagje, eigenlijk een opvolgingsvraagje. Ik zou graag de schepen van mobiliteit bedanken voor het zebrapad die daar sinds deze namiddag ligt. Ja, het is toch nog een weekje school, hè? Dus het is goed dat er nog gekomen is. Dat is al het voordeel. En natuurlijk ook voor de kindjes van de Duiventel die straks in Beverbos gaan spelen tijdens de vakantie. Zal de situatie misschien iets veiliger zijn. Dus dank u daarvoor. En dan had ik nog een tweede vraag. Dat gaat over de concessies op de begraafplaats. Er was iemand die mij terugsignaleerde dat zij een concessie hadden moeten betalen. En toen bleek dat die eigenlijk retroactief geldt. Nu dat is een punt dat de collega ook al eens aangebracht heeft. En nu vroeg ik me af, is die communicatie nog altijd niet aangepast? Of is dat intussen duidelijk? Want ik vind het raar dat mensen daar opnieuw een beetje moeten van...
Dat wordt bij iedere verlenging van de concessie vertellen of leggen onze mensen dat uit waarover het gaat. Dus dat is... Dat wordt nu allemaal in één beweging allemaal rechtgezet. En het is de bedoeling natuurlijk dat in de komende jaren daar zo'n geen discrepantie meer tussen geraakt. Maar het is telkens zo, wanneer ze komen, een verlenging van de concessie aanvragen, dat de mensen de nodige uitleg krijgen. Absoluut. Ja,
ja, maar dat staat niet in de communicatie zelf dat ze je ontvangen. Allee, want dat blijkt dan achteraf, afhankelijk van hoeveel jaar dat er al verlopen is.
Ja, maar het is natuurlijk zo in de communicatie dat zij krijgen. We bekijken alle vervallen concessies, maar niet iedere brief wordt geïndividualiseerd met dat is uw concessie en die is vervallen dan. En dat is, er is gewoonweg, er wordt melding gemaakt, de concessie is vervallen en u kan deze eventueel verlengen met de vraag dat de mensen digitaal via mail of eens binnenspringen. En dan wordt er echt wel gekeken van over welke concessie gaat, wanneer is die precies vervallen en hoe lang wensen de mensen ze eventueel te verlengen. Daarover gaat het.
Misschien is het dan beter om daar een stukje over die retroactiviteit...
Ik wil dat nog eens...
Ik zal dat nog eens
met onze medewerker overleggen. En misschien kunnen we daar een haatje voor vinden in ons infoblad volgende keer. Want we gaan terug naar de periode van 1 november. En dan wordt de begraafplaats nog wat meer bezocht. Dus dan zijn er altijd een aantal mensen die komen. We gaan dat proberen op te nemen nog eens in het infoblad.
Oké, dank u. En dan had ik mijn derde vraag, dat is de puntjes dat ik daarnet in hoogdringendheid wil aandringen. Maar ik heb daar een paar slides voor doorgestuurd naar de algemeen directeur. Zou dat mogelijk zijn, directeur, om die te projecteren? Want ik denk dat de uitleg nogal ingewikkeld gaat zijn. Dus het is altijd makkelijk om die op slide te volgen. Er zit ook een pdf bij als dat moest de PowerPoint kwaliteitsprobleem geven. Dank u. Oké, dank u. Dus het gaat dus mijn vraag, of wel, het is niet echt een vraag, het is een vaststelling. Het gaat dus om de omgevingsvergunning die betrekking heeft op de uitbreiding van de gemeentelijke loods. En daarbij ook het wegentracé van de voetweg die in die omgevingsvergunning vervat zit. Dus ik heb kunnen vaststellen dat die omgevingsvergunning onwettig is. En dat eigenlijk om drie redenen. Ik ga dan stuk voor stuk straks de redenen nader toelichten. Dus de eerste reden is het feit dat er... niet alle aanpallende eigenaars een individuele kennisgeving hebben gekregen. Dus dat is eigenlijk een procedurefout, waardoor dat de belangen van derden zijn geschaad. Dat is een belangrijk gegeven. Het tweede probleem met die omgevingsvergunning is het feit dat dit een onvolledig dossier is, omdat daar geen merscreening in terug te vinden is. En dan tot slot, en dat is eigenlijk mijn tweede punt dat ik normaal ging aanbrengen, is het feit dat de gemeenteraadsbeslissing in de zaak der wegen ook onwettig is, om dezelfde reden als de eerste, of als het eerste argument. Dus en bij gevolg als de gemeenteraadsbeslissing voor de zaak der wegen onwettig is en dus eigenlijk niet te verklaren moet worden, is ook de omgevingsvergunning onwettig. We hebben dat daarnet vastgesteld met de Mosselstraat, dat dus mogelijk is dat de wegentracés niet te worden verklaard. Dus dat zijn eigenlijk de drie redenen. Ik ga ze nu in de volgende slides stuk voor stuk nader toelichten. Dus het eerste argument is het feit dat er niet aan alle aanpallende eigenaars een individuele kennisgeving is gebeurd. Dus individuele kennisgeving, dat is eigenlijk heel simpel gezegd, nagetekende zending, dat iemand moet krijgen in het kader van het openbaar onderzoek. Dus het openbaar onderzoek, dat wordt beschreven in artikel 23 van het omgevingsdecreet. En het gaat hier over een vergunning die betrekking heeft op stedenbouwkundige handelingen. Dus bij gevolg moesten alle aanpallende eigenaars van het perceel, waarop dat dus de uitbreiding van de loods plaatsvindt, moesten een brief krijgen. Het is zo dat er vier mensen, of vier eigenaars, ik ga het zo zeggen, of vier eigenaars van vier percelen eigenlijk een brief gekregen heb. En dat zijn inderdaad de aanpalende eigenaars van het perceel F23R. Ik ga straks een kaartje tonen, het gaat dan duidelijker zijn. Maar wat zegt dat artikel 23 nu? De vraag is, wat is een aanpalende eigenaar? Of wat is een aanpalend perceel? Ik ga het eigenlijk zo zeggen. Nu is zo, als naast het perceel waar dat de stedenbouwkundige handelingen plaats op hebben, een perceel ligt, dus een aanpalend perceel is, die in dezelfde eigendom is van de eigenaar van het perceel waar dat de stedenbouwkundige vergunning betrekking op heeft, dan moet men ook de aanpalende eigenaars van dat perceel aanschrijven. Dus, concreet gezegd, ik denk dat iedereen misschien kan twee de volgende slide doen, het gaat dan duidelijker zijn. Hier ziet u het kaartje, dus waar dat het blauwe bolletje, ja, het is nu niet meer echt blauw, dat is eigenlijk het perceel van de loods. Dus daar heeft de stedenbouwkundige vergunning betrekking op. En dan een beetje naar onder, dan ziet u eigenlijk de site van Lichtenhoven, het oude Lichtenhoven. Dus wat is er nu gebeurd? Er zijn vier eigenaars, aanpalende eigenaars, die dus wel degelijk een aangetekende zending gekregen heeft. Maar alle aanpalende eigenaars van de site Lichtenhoven, dat zijn er dus 9 van de 13 in totaal, hebben die niet ontvangen. Nochtans was de site Lichtenhoven op het moment van die vergunning in eigendom van de gemeente Lichtenvaarde. Dus dat betekent dat slechts 4 van de 13, dat is relatief weinig, een aangetekende zending of dus kennis genomen hebben van dat openbaar onderzoek. Dus dat betekent dus dat de derden, dus hun belangen zijn effectief geschaad, want zij hebben geen weet gehad van deze aanvraag en zij hebben ook geen mogelijkheid gekregen om daar bezwaar tegen in te dienen en bij gevolg hebben ze ook geen reden gehad of geen kans gehad om beroep in te dienen. Dus dat is een eerste heel belangrijke fout waarbij dat wij dus als gemeente de belangen van onze inwoners geschaad hebben. Dan kom ik bij de volgende slide. Dat is het feit dat het dossier onvolledig was. Ik heb vastgesteld in het dossier dat er geen merkscreening is gebeurd. Dus een merkscreening, voor de duidelijkheid, dat is een soort van milieueffectenrapport die relatief licht is. Dat is geen uitgebreide rapportage. Maar het is toch wel de bedoeling dat je met die screening nagaat wat dat de impact van uw stedenbouwkundige handelingen zijn op de omgeving. Dat is hier in dit kader wel, vind ik, relatief belangrijk. Omdat wij hier zitten, dus de plaats van de gemeentelijke loods in dat BPA, is dat inderdaad een zone van openbaar nut. Maar het gewestgebied die duidt nog altijd aan dat dit een woongebied is. Dus als je dan plots die zone van openbaar nut of toch die site begint uit te breiden, eigenlijk toch met iets die niet echt eigen is aan die bestemming, dan lijkt het me onontbeerlijk dat je toch wel eventjes nagaat wat dat de impact op de omgeving is. Dus dat is niet gebeurd. Dus dat geeft al aan dat wij de impact op de omgeving en op het milieu niet ingeschaald hebben. Maar het is eigenlijk nog erger, want aangezien dat we in die omgevingsvergunning ook een gemeentelijke voetweg hebben geïntegreerd, dan zijn wij gewoonweg verplicht om die merkscreening te doen. Want de bijlage 2 van het merkbesluit, het puntje 10e, die zegt dat in geval van een gemeentelijke weg een merkscreening verplicht is. Dus dat is ook niet gebeurd, dus het dossier is onvolledig. Kom ik bij mijn derde argument, dat is de volgende slide. Dat is de gemeenteraadsbeslissing in de zaak der wegen is dus onwettig. Eigenlijk om dezelfde reden zoals ik daarnet al gezegd heb. Dus als wij een wettige gemeenteraadsbeslissing willen nemen in de zaak der wegen, dan moeten wij ons kunnen baseren op het openbaar onderzoek. Wij hebben als gemeenteraadsleden in die voorbereidende stukken vastgesteld dat er geen bezwaren waren. Nu, dat was achteraf bekeken ook niet zo raar, want de mensen waar dat een openbare weg plaats had vonden, waren niet aangeschreven. Dus Ik denk dat dat ook niet klopt. En dan moet ik er eigenlijk nog aan toevoegen dat ik op basis van de stukken toch gemerkt heb dat de aanplakking van dat openbaar onderzoek, want dat is ook een manier van kennis geven, toch wel wat gebrekkig was. Want die aanplakking die is gebeurd aan de kant van de Gazellelaan, terwijl dat de voetweg eigenlijk uitkomt in de Torhoutstraat. Allee ja, dus hij ook zelfs niet begint in de Gazellelaan. Dus ik vind dat bijzonder raar, de manier waarop dat wij eigenlijk de burger willen inleggen. Dus na die drie argumenten kan het niet anders tot de conclusie komen dat deze omgevingsvergunning onwettig is. Dus ik benadruk onwettig. Dus ik ben er mij heel duidelijk van bewust dat administratief beroep niet meer mogelijk is, maar dan nog blijft de vergunning onwettig. Dan moet ik er ook bij zeggen dat er toch wel een aantal verzwarende omstandigheden zijn. Want, u weet, dat geldt voor het college dan toch, dat een overheid die wetten niet naleeft, dat die een zware fout begaat. Maar het is nog veel erger als dat is om een vergunning uit te reiken aan zichzelf. Dus het is niet alleen het feit dat we een onwettige vergunning hebben uitgereikt, we hebben ze dan ook nog een keer onwettig aan onszelf uitgereikt. Bovendien, en dat vind ik ook nog erg, zou je toch mogen verwachten van een bestuur dat ze haar bevolking zo breed mogelijk informeert. Ik heb er al een paar aangehaald. Het eerste is het gebrekkige openbaar onderzoek, of niet te zeggen het onwettige openbaar onderzoek. Dat getuigt niet echt van veel hoesting om te informeren. De gebrekkige aanplakking van de zaak der wegen, ja, het was precies ook niet de bedoeling dat de mensen daar aan de kant van de Torhoutstraat gingen weten dat er daar een voetweg kwam. En ten derde, ja, u bent daar niet toe verplicht. Ik weet het, u moet alleen de eigenaars van de percelen aanschrijven. Maar gebruikelijk is meestal dat men toch ook, als dat kan, de gebruikers van die percelen aanschrijft. Dat is ook niet gebeurd. En op de koop toe, en dat vind ik nog bijzonder straf, deze omgevingsvergunning vervangt een andere omgevingsvergunning die u na commentaar bij de provincie ingetrokken hebt. En in die vorige omgevingsvergunning zijn bepaalde mensen wel aangeschreven en in de tweede omgevingsvergunning zijn ze niet aangeschreven. Dus helaas doet mij dat denken aan enige vorm van bedrog. Maar goed. Tot zover de verzwarende omstandigheden. En dan kom ik eigenlijk bij de gevolgen. En die zijn natuurlijk wel een beetje minder als het onze gemeente betreft. Ten eerste, dat is eigenlijk ook het feit dat de omgevingsvergunning 2024-05-2032 onwettig is. Ik ga anders toeleggen wat dat die omgevingsvergunning is. Dat is de akte van melding van bronbemaling, die recentelijk in het kader van die werken is afgeleverd. Een akte van melding is alleen toegelaten in projecten waar dat er geen merscreening is. Maar het moest hier wel een merscreening zijn. Dus bij gevolg is eigenlijk ook die omgevingsvergunning op zijn minst gebaseerd op een onwettige vergunning. Dus dat is ook problematisch. En wat ik er nog straf aan vind, is dat eigenlijk die zitten op amper 20 meter. 20 meter, dat is dus niet zoveel, van de PFAS-perimeter ligt. Dus wij gaan een bronbemaling gewoon toestaan, zonder merscreening, en dat op 20 meter van de PFAS-perimeter. En nu gaat u mij waarschijnlijk vertellen dat die intussen niet meer van tel is, maar officieel is hier nog altijd wat. Dus dat is één, dat is toch ook nog een belangrijke vermelding. En dan komen we bij de gevolgen voor de gemeente. En dat was eigenlijk de reden waarom dat ik de zaak toch in hoogdringendheid graag had behandeld, maar waar dat u mij helaas de kans niet toegegeven hebt. Dat is één. Dus wij bevinden ons momenteel als gemeente in een zeer juridisch aanvaardbare positie. Voor de duidelijkheid, nog eens, kan nog een keer herhalen, administratief beroep is niet meer mogelijk. Ik weet dat. Maar deze vergunning is onwettig. Dat betekent dat gelijk wie die zijn belangen geschaad ziet door de werken van deze zitten, dat hij naar een rechtbank kan gaan en dat hij onmiddellijk een schadevergoeding kan gaan eisen. Dus dat betekent dat alle hinder die nu voortvloeit uit deze werken, zowel momenteel op korte of lange termijn, reden zijn tot een juridisch geschil. Dus ik vind dat niet kunnen. Ik vind het niet kunnen dat u als gemeente hier zomaar ons in deze positie brengt. Dat is één. En dat u dat dan ook zomaar nog een keer aan de kant schept, is nog veel straffer. U weet allemaal dat in dergelijke situatie er heel wat schade bij komt. Eh? Ik heb donderdagavond aan de schepen van mobiliteit gaan mij dat bevestigen. Heb ik gezien hoe ver dat de werken staan. Maar ik heb hier ook vernomen dat er nog altijd openbare aanbestedingen lopen van die werken. Dus dat doet mij aan de ene kant plezier. Dat wij zeggen dat nog niet alles klaar en duidelijk ingelegd is. Of uitgeklaard is. Dus wij bevinden ons in een positie waar dat we dus continu schade aanbrokkenen zijn. En iedereen weet dat schade onmiddellijk moet gestopt worden. Dus ik denk dat er niet veel anders op zit dan deze werken heel snel stil te leggen, liefst vandaag nog. Ik denk dat dat een minimum is. En dan het laatste punt wat dat een gevolg is, en dat heeft geen juridische waarde, ben mij daar ook van bewust. Dat is het feit dat u als gemeente uw eigen legitimiteit ondergraaft. Ik denk, spreek tegen gelijk wat voor inwoner Ere Lichtervelde, dan gaat hij bevestigen dat de laatste jaren de regels voor de ruimtelijke ordening heel sterk verstrengd zijn. Ik ga daar geen oordeel van op zich. Dat kan zo zijn. Maar als u van inwoners verwacht dat zij de regels voor ruimtelijke ordening kennen en toepassen, dan zou ik op zijn minst mogen verwachten van een bestuur dat ze hetzelfde doet. En dat is een verzwarende omstandigheid, want u hebt die vergunning nog een keer aan uzelf afgeleverd. Dus ik raad u nogmaals aan, mensen van het college, om dringend die zaak aan te passen. Ik weet van mensen die in actie gaan schieten, en u kan dat hier een bluffpoker vreemd en denken dat ik hier een stunt wil doen, en dat ik Hanse zaken wel afdreigen, maar dat is het niet. Het is de realiteit. Dus ik hoop dat u het nodige doet. Ik kan alleen nog mijn hoop uitspreken, want ik kan het niet meer ter sparring voorleggen. En ik hoop ook dat je daarnaast de nodige stappen neemt om deze situatie te kenteren. Ik zou ook graag hebben dat u dan ook de volgende gemeenteraad, dat is dan natuurlijk maar binnen 2 maanden, dankzij het zomerreces, dat u dan ook de gemeenteraadsbeslissing en de zaak erwegen voorlegt ter vernietiging. Ik dank u.
Oké, dank u voor uw tussenkomst. En wij nemen daar melding van, Sophie. Of we nemen daar kennis van. En dan heb ik enkel nog de vraag van Open VLD.
In maart van dit jaar is de stabilisatie en de renovatie van de school voorgekomen. En dan werd de kostprijs geraamd op €84.880 inclusief BTW. Dan hebben we er nog voor gestemd, alhoewel dat de kostprijs dan al zeer hoog was. Maar voor het cultureel erfgoed mogen we wel iets door de vingers zien. Maar er blijkt dat er een offerte aanvaard is voor een kostprijs nu van €123.809. En dat vind ik toch wel echt heel veel geld. Het is herstel voor, geld voor herstel voor erfgoed, maar dat is toch alle mensen te veel. In de tijd werd ook beslist om het herdenkingsmonument af te breken en een nieuw te plaatsen. Zou dat ook niet mogelijk zijn voor dat met de schouw te doen? Van dat is eigenlijk een schande dat er zoveel geld daaraan gespendeerd wordt. Dat is echt voor de inwoners een bedriegelijke zaak, vind ik. Zijn jullie bereid daar iets aan te doen, of niet?
Dank u voor uw vraag. We hebben de vorige keer ook toegelicht dat we ons bewust waren van de kostprijs die toen voorgesteld werd, dat die relatief hoog lag. Maar dat we voor de schouw hingen omdat die zich bepalend was voor de rest van het gebouw. En inderdaad ook omwille van de erfgoedfactor die erin zat. Wij hebben uitgeschreven, of die procedure gevolgd. Er zijn 5 firma's aangeschreven geweest, waarvan dat er 2 zijn die hebben geantwoord. En daarvan hebben wij de firma genomen die het laagste bod heeft genomen. Of gedaan. Het is inderdaad zo dat dat een stukje hoger lag dan hetgene wat geraamd was in het bestek. Wij betreuren dat zelf ook, maar wij willen echt een volle gaan voor dat zicht, voor de schouw die toch wel eens echt bepaald is voor de site daar. Dus om te antwoorden op jouw vraag, nee, wij gaan daar niet nog iets anders aan doen, maar wij gaan wel door met de restauratie van de schouw zoals die er nu bij is, en omdat we willen dat die er nog lang staat.
Ja, het is dus duidelijk dat er een heel grote spaarpot is. Alle aankopen en alle realisaties die er nog gaan gebeuren. Ja. Nu, mijn volgende vraag. Ik had graag een beetje info gevraagd rond de landbouwraad. Wie is er nu eigenlijk schepen van landbouw? Wie wordt er uitgenodigd op die landbouwraad? En welke punten komen daar op de agenda? Zijn daar verslagen van? Van het blijkt dat reeds dan meer dan een jaar nog niemand samengekomen is voor de landbouwraad. En ik denk dat er eigenlijk wel een betere werking van de landbouwraad toch zou leiden tot minder polarisatie in de milieuraad. Het is een bedenking dat ik heb dat het bestuur niet echt bezig is met de landbouwers in onze gemeente.
Ik ben wel degelijk schepen van landbouw, Ria, om op jouw eerste vraag te antwoorden. Het is zo dat wij vorig jaar inderdaad de laatste keer hebben samengezeten met de landbouwraad. Dat toen enkele punten voor hebben gelegen waar dat we advies over hebben gevraagd. Dat ging onder meer over plastic, landbouwplastic en de verwerking ervan. Over de huwijnsbossen die toen hot topic waren. We hebben het ook gehad over schaduwbomen en dergelijke. Maar ondertussen is het zo dat wij eigenlijk niet onmiddellijk nieuwe punten hebben gehad die werden voorgelegd. Of het zou moeten zijn rond het hemelwaterplan, waar dat we daarnet een goedkeuring voor hebben gegeven. We hebben daar ook advies gevraagd, want de landbouwraad was wel degelijk uitgenodigd. We zijn recent ook gestart met het project rond de trage wegen, met de inventaris ervan. Dat is hier ook al eens als vraag gekomen. Maar daar hebben we ook de leden van de landbouwraad op gevraagd om daaraan deel te nemen. Het is eigenlijk op die manier dat wij hen proberen te betrekken. Maar we vinden het niet nodig om mensen die zeer druk bezig zijn met hun ondernemerschap ook nodeloos bezig te houden met vergaderingen waar wij geen inhoud kunnen brengen. En dat is de reden waarom we de landbouwraad op zich nog niet hebben samengeroepen, maar we nodigen ze wel uit op die momenten waar ze kunnen geïnformeerd worden.
Ik begrijp dat vele punten samen worden genomen, inderdaad omdat er werkdruk genoeg is. Maar als er meer dan een jaar geen vragen zijn, dan vind ik dat eigenlijk wel niet van toepassing. Ik zou graag nog weten wie er eigenlijk uitgenodigd wordt op die landbouwraad. Hoeveel personen zijn daar aanwezig?
Die adviesraad werd samengesteld in het begin van de legislatuur, vermoed ik. Dat zijn nog altijd dezelfde mensen die daarvoor uitgenodigd worden.
We gaan nu de samenstelling bezorgen.
Ja. Oké, dat is goed.
Oké, merci.
Alsjeblieft. Dan heb ik enkel nog, om deze gemeenteraad af te ronden, de mededeling dat de volgende gemeenteraad plaatsvindt op 23 september. Maar aansluitend daarbij wil ik ook vermelden dat in oktober de gemeenteraad iets vroeger zal doorgaan. De gemeenteraad zal doorgaan op 21 oktober. Omdat we met onze normale datum midden de herfstvakantie vallen. En we zouden de gemeenteraad in oktober op 21 oktober laten doorgaan. Tot zover onze gemeenteraad. Die sluit ik hierbij af en dan gaan we verder.